Hallo, dit is Paulus met even een korte inleiding bij deze radioshow die we in juni hebben opgenomen en die ook eigenlijk gepland was voor de uitzending in juni, maar die door technische problemen even een tijdje op de plank heeft moeten blijven liggen. Ik ben ontzettend blij dat het uiteindelijk toch gelukt is om hem uitzend klaar te krijgen, want ik denk dat het een hele mooie uitzending is geworden. Waarin ik Anita interview, waarin ik Anita interview. En zij heel open en kwetsbaar vertelt over de angsten en aspecten waar zij in de weken voorafgaande aan dat we dit opnamen mee heeft moeten dealen. En toen ik hem net weer afluisterde, de volkomen zelfliefde waarmee ze dat doet, vind ik bijzonder ontroerend en kan, denk ik, heel verrijkend zijn voor jou als luisteraar. Ik zou zeggen, neem even een bewuste, diepe ademhaling. Nodig je ziel uit om samen met jou te luisteren naar dit verhaal. En maak even de bewuste keuze om de energie van dit verhaal jullie te laten dienen. Veel plezier.
And now I think I found what I'm looking for. Oh yes, I think I found what I'm looking for. Oh my soul, you were what I was looking for.
Welkom bij onze radioshow van eigenlijk de maand juni. We zijn wat later dan normaal. En we hebben vorige maand even vakantie genomen, even wat andere dingetjes gedaan. En nu zijn we weer terug met, zoals je hoort, een radioshow in het Nederlands. We zitten buiten, dus je kan misschien wat bijgeluiden horen van vogeltjes, van de wind, van de blaadjes die heen en weer waaien. Maar we vonden het allemaal zo lekker weer. Het is ver boven de 20 graden, dus we hebben onszelf hier achter in de tuin, in de boerderij, hebben we ons een beetje beschut neergezet. En wij zijn blij dat jullie ook weer luisteren en dat we samen hier zijn om een radioshow voor jullie te fabriceren. En ik ga het woord geven aan Paulus.
Ja. We zitten dus lekker in de Farm Up North, waar ik net over zong. Waar ik om de maand een driedaags weekend heb met wat andere mede lotgenoten, zou ik bijna willen zeggen. Maar, waar we dus de you doen. En ik dacht, ik begin lekker met het liedje I Still Haven't Found What I'm Looking For. Ook om een beetje reclame te maken voor de you en voor de Farm Up North. Waar het prettig toeven is, zoals je misschien kunt horen aan de vogels en het zachtjes ruisen van de wind door de bomen. I still haven't found what I'm looking for. En toen, I did find what I'm looking for. My soul. Maar dat wil niet zeggen dat het dan in één keer altijd alleen maar makkelijk is. Het is soms zo simpel als het moeilijk is en zo moeilijk als het simpel is. En daar wil ik eigenlijk jou wat over vragen, Anita. Want je vertelde me een paar weken geleden dat je was bij de dokter geweest voor een iets anders eigenlijk. En toen hebben ze urine onderzocht en toen ontdekten ze dat je diabetes hebt.
Ja.
En dan kan je nog zo bezield mens zijn. Ik kan me ook zo voorstellen dat je dan menselijk gezien toch wel even heel erg schrikt en denkt van wat is er aan de hand. En ja, misschien zelfs ook even denkt van, ja, wat is dit? Ik ken ook het verhaal van iemand die prostaatkanker kreeg en zijn hele ziel eruit gooide, zo boos was hij.
Ja.
Daar lijkt jij maar geen type voor. Maar kun je daar iets over vertellen? Hoe ging dat? Hoe is het je menselijk gezien vooral vergaan?
Oh, hoe is mijn menselijk? Ja, oké. Okay. Ja, ik hoorde het van de een op de andere dag. Ik had wel wat klachten, maar die leken ook heel erg op overgangsklachten. Maar dat bleek dus allemaal niet zo te zijn. In de eerste instantie was er een soort shock. Een soort gevoel van niks meer. Het was leeg. Het was koud. En ik heb natuurlijk wel direct mijn ziel erbij gehaald. Maar dan is er nog steeds de shock. Maar een beetje namp meelopen in zo'n medische molen die je dan gelijk ook ingaat. Want echt, dan worden echt alle medische paarden van stal gehaald, zeg maar. Alle alarmbellen gaan af. Bloeddruk, hartluisteren, hartritmestoornissen. Nou, ik moet nu nog naar een oogarts. Een diabetesverpleegkundige, all the works. Je bent al mijn aspecten die erg blij werden van aandacht, hè, vooral van dokters aandacht. Die sprongen allemaal op en die gingen juichen. Die werden daar heel gelukkig van. Maar Ik zelf was in de eerste instantie ook. Gaan er dingen door mij? Wat heb ik fout gedaan? Maar ook wel heel snel, ziel, wat gaan we hiermee doen?
Oké, want die aspecten, dat kon je makkelijk bemerken? Of heb je daar eerst nog wel even een dansje mee gedaan?
Kijk, een shock is zo'n overload van angst. Dus dan ik ben niet echt in een soort meltdown gegaan waarbij je... Een meltdown is dan stort je in en dan zijn de emoties zo te veel. Dan plop plop, dan ga je schreeuwen, gillen, huilen. Maar je hebt ook de andere kant, dat is de frozen meltdown. Dan ga je echt een sluitje af en dan plop, dan gaat alles dicht. En daar heb ik in de eerste instantie in gezeten. En dan beginnen alle aspecten te schreeuwen. En ja, dan dat hendel je als mens gewoon wat lastig. Omdat dan komt alles tegelijkertijd op je af. En dan heeft iedereen daar zijn persoonlijke reactie op. Of je gaat schreeuwen, gillen, huilen, boos worden. En mijn reactie is dan vaak, dan klap ik dicht. En dan blijf ik in een soort frozen state. En die lijkt heel rustig, maar die is het niet. Die is echt heel erg. Van binnen raaste alles dan. En mijn huisarts zag dat wel. Dat ik dus in een flinke shock was. En die had mij later ook nog gewoon gebeld. Privé. Van hoe gaat het nu met je? En die had, ja, bloeddruk was ook meters te hoog. Die zat echt aan de limiet, zeg maar. Maar ja, dat was ook. Dat kwam ook min of meer omdat er zoveel stress was in één keer in mijn lijf. En in de andere kant was dat er ook iets heel, een stuk hele mannelijke energie in mij opstond. En die was echt zo van, en we gaan het gewoon doen. We gaan het handelen, we gaan kijken naar eten, we gaan kijken naar voeding. En we gaan dit varkentje wassen, weet je wel, zo heel duidelijk van. En daar trok ik mij wel aan op. En daar maakte de arts zich ook ernstige zorgen over mijn door het stress gestuwde duidelijkheid die ik ineens had. En die zei ook van, ja, maar je moet vooral niet denken dat je hiervan kan genezen. Want er zijn heel veel mensen die doen uitermate hun best. En dan nog gaat het eigenlijk steeds slechter met ze. Nou ja, dat was niet wat mijn ziel zei. Want mijn ziel zei vanaf het allereerste moment alleen maar, dat was wel briljant van mijn ziel, die hield het kort. I will heal you. Oftewel, ik ga jou genezen, ik ga jou helen. En
dat kon je ook geloven en vertrouwen op dat moment?
Ja, in de eerste instantie als een soort reddingsboei die toegegooid werd.
Okay.
En later begon ik te merken wat ze daarmee bedoelden. Daar is wel even wat tijd overheen gegaan. Maar in de eerste instantie hoorde ik echt alleen van haar, I will heal you. En daar hield ik me aan vast. Ja, plus ik had Norma gebeld. Hè. Norma Delaney is een beetje mijn facilitator. Mijn coach. En vriendin ook. En ja, die zei laatst tegen mij, je belde mij, je zei het. Van I have diabetes. Hè, in Engels, Amerikaans. En toen wist ze gelijk, zei ze. Ze hoorde ook gelijk, oh, she will heal this. En dus dat was mijn eerste menselijke respons. Best ook wel steun zoeken, ook bij mensen om me heen. Ik wilde ook graag gesteund gevoel hebben. Maar ja, waarna ik natuurlijk ook wel weer ontdekte, dat zijn de aspecten die om zich heen beginnen te grijpen van helpen, verzuipen. Mm-hmm. En we moeten 4, 5, 6, 7, 8 reddingsboeien hebben. 1 is niet genoeg. En ja, dus ik ben dan wel vrij bewust met wie ik het deel. Ik deel het niet met iedereen, omdat ik hoef geen ach en wee verhalen over mij. Niet van, oh god, wat ben je zielig en wat heb jij? En weet je, daar zit ik echt niet op te... Dat helpt niet.
Dat lijkt me ook het lastige van, je moet naar een dokter. Mm-hmm. Want dokters kunnen je daar wel in ondersteunen. Maar dan is het wel heel belangrijk dat je je ziel meeneemt. Ik bemerk bij mezelf vaak dat ik dat dan moeilijk vind. Dat ik bij de dokter een soort klein jongetje word. En de dokter gaat je meteen vertellen, je kunt dit niet genezen. Terwijl je ziel zegt, I will heal you.
Ja. Ja.
Dus hoe heb je dat gedaan bij de
Ja, de eerste keer was ik gewoon te veel in shock. Toen dacht ik, lul maar tegen mijn reet, want mijn kop is ziek, zeg maar. Want maar de tweede keer was ik ook inderdaad het kleine meisje wat steun zocht. En en dat begreep ik later ook. Want als kind, ik word bijna kort 50. En als kind, dat is natuurlijk alweer een aardig tijdje geleden, werd je op een andere manier opgevoed. En was sympathie en heel veel knuffelen en zo. Dat was geen onderdeel van de thuissituatie. En daar waren doktoren en mensen die in de zorg zaten, die waren over het algemeen heel erg lief en aardig. Die waren zeker ook naar kinderen toe. Heel aardig, heel, heel toeschietelijk en extra lief. Meer dan thuis. Dus waar kwam ik graag? Ik moest één keer per jaar op controle naar een oogziekenhuis. Nou, dat was feest. Daar was iedereen vol aandacht voor mij, weet je. En ik denk dat dat nog steeds, nou ik denk niet alleen, dat weet ik wel zeker, dat dat de delen zijn die voorop willen zitten op de dokterstoel, zeg maar. En de dokter wordt een soort van God die alles weet. En die gaat dus vertellen aan je wat er met je mis is en wat je ermee moet doen. En het komt allemaal wel goed of niet. Maar ja, goed, dat is dan ook alweer zo. Ja, het was voor mij, aan de ene kant was hij heel erg, was heel veel zorg genezen en heel veel bezorgdheid. Maar ik heb daarin ook wel leren direct een onderscheid te maken. Wat is zorg en wat is zorg?
Ja, precies.
Welke zorg komt uit compassie en welke zorg komt uit het wetenschappelijk weten van, oh, we hebben iemand met diabetes. Nou, dan gaan alle alarmbellen af en dan moet je bij elke specialist een keertje je neus hebben laten zien. En ik heb mezelf ook heel erg duidelijk afgevraagd, ga ik dit doen of niet? Ga ik naar al die doktoren? Ga ik naar al die specialisten? Ga ik voor een tweede keer naar een huisarts? Ga ik die molen in? En er is ook nee langsgekomen in mijzelf, van nou, dat ga ik niet doen. Maar daar werden zoveel aspecten, raakten daarvan in paniek, dat ik met mijn ziel heb besloten van, we gaan het wel doen. En al is het alleen maar om niet bang te zijn, om niet vanuit angst niet te gaan, maar helder te zijn en niet bang te zijn om te weten wat er speelt in mijn lichaam. En dat was voor mij heel nieuw. En dat maakte mij een heel ander mens die naar een huisarts ging. Van, oké, weet je, ik ging uiteindelijk naar de diabetesverpleegkundige. En toen voelde ik heel duidelijk mijn ziel, maar ook Ohama bij me. Er komt een Ohama school in Nederland. Dus ik adem al met hem en we zijn al aan het voorwerken, zeg maar. En ik voelde heel duidelijk en ik werd heel krachtig in mezelf, heel stabiel. En diabetesverpleegkundige was alweer een paar weken later, hoor. Dus we spreken al over een brede tijdsperiode. En mijn ziel zei, je moet je realiseren dat een dokter en een diabetesverpleegkundige en een internist en weet ik van wie waar je al mee moet, die hebben allemaal een plan. En dat plan, dat komt uit de mind. Want ze hebben gestudeerd, ze weten een hoop. En dat gebruiken ze in hun uitvoering van hun werk. Dat is een bepaalde bewustzijnslaag. Maar we hebben ook ons plan. En ons plan loopt over een heel andere weg. Waar heling heel anders verloopt dan wat we gewend zijn van de wetenschap. En hoe men bedacht heeft dat het zou moeten werken. En ik had toen inmiddels al heel veel met mijn voeding gedaan. En ik had bij de dokter, dat was mijn eerste bezoek, een bloedsuikerwaarde van 17,7, wat dus ook alarm afging. Later nog een keer gemeten was die 12,4. Toen was die wel verlaagd, maar was die nog steeds hoog. En toen kwam bij de diabetesverpleegkundige. Had al heel veel aan mijn voeding gedaan. Hij was 5,7. En ik had ook wel medicatie meegekregen.
Even voor de duidelijkheid, voor de mensen die dat niet weten, een goede bloedsuikerspiegel zit tussen de
De 4 en de 7, 8, zo. 8,
Ja. 17 is dan wel echt
heel nuchter, hè? Nuchter. Ja, ja. Niet midden op de dag als je eigen volgende uit hebt. Dat niet. Dan mag je tot 11 stijgen, geloof ik. Maar 17,7 is royaal te veel. Dus dat was niet goed. Toen ik zag dat het 5,7 was. Ja, toen dat ontroerde mij dusdanig. En toen voelde ik ook helemaal mijn ziel in mij dansen en springen. Van zie je, we did it, weet je. En het is niet het enige stapje, maar wel een van de stappen, zeg maar. Die gezet moest worden. Ik moest weer gezond. En dat zei ze ook toen ik vroeg, nemen we medicatie of nemen we geen medicatie? En toen, daar heb ik ook met mijn ziel overlegd. Want elke stap waar ik als mens over twijfelde en me niet zeker over voelde, die vraag stelde ik dan aan mijn ziel. En die zei ook van, we gaan het nu wel doen, medicatie. Omdat je lichaam heeft het zwaar gehad in de afgelopen, zeker wel een jaar. En we moeten nu even gewoon, een duidelijke oplossing hebben. En het is de medicatie die het minst schadelijk is, het minste bijwerkingen van. Dus dat is allemaal prima.
Ter ondersteuning.
Ter ondersteuning, ja. Ja.
Maar die aspecten die zich allemaal kwamen melden op het moment dat dit allemaal gebeurde. Hoe heb je de verleiding gehad om daar in te stappen, zeg maar? Ik heb dat zelf bemerkt, ik bij mijzelf de afgelopen weken in een heel andere situatie, hoe verleidelijk het soms voor me was en hoe ik het soms ook een hele dag deed zonder dat ik er erg in had, om die aspecten te gaan belichamen in plaats van bij mijn ziel te blijven.
Ja,
ben jij daar doorheen gegaan? Of?
Wat een van de dingen is waar ik gelukkig, voor mij dan, want ik vind dat voor mezelf gelukkig een pre, is dat ik hoor het allebei. Ik kan zowel mijn ziel horen als de aspecten.
Okay.
Dus dan heb je al gauw in de gaten. En ik vraag er ook om. Ik vraag ook als ik twijfel. Op een bepaald moment weet je natuurlijk ook, als je dit wat langer doet. Twijfel, angst, boosheid, dat is allemaal een aspect. Weet je, niks in mijn ziel is boos. Niks in mijn ziel is bang. Niks in mijn ziel twijfelt. Dus waar wil ik naar luisteren? Het is prima om die aspecten te horen. Daar ben ik ook niet bang voor. En ook niet om daar eventjes mee te spelen en te stoeien. Een van de aspecten die ik echt omhelst heb in deze fase is mijn, zoals ik hem noem, mijn Inspector Clouseau aspect. Want dat is de jonge onderzoeker, zeg maar. Die echt helemaal duikt in het internet. Wat is diabetes? Wat gebeurt er tot alle biochemische verhalen rondom de pancreas, de gluten, kan ik je alles over vertellen inmiddels. Daar dook ik echt helemaal in. Dus ik kwam ook bij die diabetesverpleegkundige. En zei ook, hoef jou niks uit te leggen. Ik denk, nee, waarom zit ik hier eigenlijk, weet je. Dus,
maar zonder je erin te verliezen. Dat zie je ook veel bij mensen. Die gaan googlen naar aandoeningen.
En die worden daar bang van. Ja, natuurlijk waren de momenten, zeker. Ik bedoel, ik mensen die mij kennen weten, één oog doet het heel goed, nou doet het redelijk goed. En het andere oog, daar zit een littekenweefsel op het hoornvlies. En daar kan ik dus niet volledig mee kijken. Dus ik zeg ook wel eens, ik heb maar één oog, niet helemaal waar. Maar wel één oog wat het alleen. Dus het idee van blind te worden, dat is een angst die had ik als kind. Nou ja, die stond natuurlijk gelijk op
die
de stoep.
Die kon zich wel even melden.
Ja. Ja, hallo. We gaan toch blind worden, weet je. En nee, zei mijn ziel, dat gaan we niet doen. En van diabetes naar bijvoorbeeld kanker aan de pancreas is ook een stap. Die kan je ook maken. En mijn ziel heeft al zo lang gezegd tegen mij, we don't do cancer in this lifetime. Oftewel, wij gaan niet spelen met kanker in dit leven. Dus sommige dingen kon ik wel gelijk terzijde schuiven als, oké, dat is angst. En andere, die pakten me wel even aan. En dan, ik heb de eerste fase ook heel veel verdriet gehad. Ik heb heel veel gehuild. En waarom ik huilde, dat kon ik nooit zo goed uitleggen. Maar ja, er kwam alleen maar heel veel verdriet naar boven. ik weet wel dat ik op een bepaald moment het gevoel had van... Omdat ja, Norma stelde me eigenlijk direct de vraag... Heeft je ziel dit voor jou gecreëerd? Nou, toen sloeg inmiddels alles op slot. Want ik kon me natuurlijk niet voorstellen dat mijn ziel een ziekte voor mij creëert. Of een aandoening, of hoe je het dan ook wil noemen. Nou, toen sloeg even alles dicht. En toen heb ik een aantal dagen heel veel verdriet gehad. En uiteindelijk wel het antwoord ontvangen van haar. Ja, dit heb ik voor jou gecreëerd. En... ja, dat vond ik een lastige. Die vond ik heel lastig te ontvangen. Heb ik in de eerste fase ook... Heb ik er eigenlijk heel stiekem ook gewoon wel verrot gescholden. What the fuck maak je me nou, weet je wel? Hadden we dit niet zonder kunnen doen? Kan het niet zonder in de nieuwe energie? We leven toch allemaal happily ever after als we contact hebben met de ziel, zeg maar. En ja, daarin het verschil bemerken van... De creatie van een ziel, hoe vervelend die voor een mens ook is, dat daar toch schoonheid in zit.
Ja.
Dat was in het begin. Ik denk ook voor heel veel die luisteren, dat je echt denkt, ja, doei.
Ja.
Dan kun je mij mooi, vertel dat maar aan somebody who cares, maar niet aan mij. Want daar heb ik geen zin aan. Ik ga niet zitten wachten tot mijn ziel een of andere rare aandoening voor me creëert. En daar dan bij gaan staan te applaudisseren. Dat was voor mij echt wel een brug te ver. Dan.
Dat kan ik me voorstellen, zeker in het begin. Ik weet dat toen mijn zoon een aantal jaren geleden psychotisch werd, toen hebben we een tijdje met wat andere ouders van kinderen, psychotische kinderen in zo'n soort supportgroepje gezeten. En toen begon ik op een gegeven moment ook na een maand of drie te vertellen over de geschenken die daarin zaten en dat ik ze had uitgepakt. En die begon ook allemaal te stuiteren.
Ja.
Wat zijn de geschenken die jij hebt uitgepakt, zeg maar, in deze creatie die
tot op heden.
Van je ziel? Ja.
Tot op heden.
Ja.
Nou, eerste ontdekking. Dat klinkt heel gek, maar de ontdekking dat het zo is, dat daar geschenken in zitten. En mijn ziel legde het aan mij uit van, stel je hebt een gast in huis. Ik heb hier een appartementje, waar ook mijn praktijk in zit, maar dat kan ik ook als appartementje voor logees gebruiken. En daar zijn als gasten. Die slapen hier, die overnachten hier en die familie en soms wat vrienden. En die verblijven hier dan. En nou ja, zoals je je kent het gezegde, gasten brengen vreugde bij het komen en bij het gaan. Want je wil ze ook niet houden. Zeg maar, uitzwaaien heeft ook zo zijn voordelen. Maar ja, als er een gast is in huis, dan leef je anders. Je eet anders, je beweegt anders, je staat misschien op een ander moment op. Je deelt je dag wat anders in, want je gaat toch even samen zitten, koffie drinken, een stukje lopen, boodschappen doen, whatever. Je wil mensen misschien wat laten zien in de omgeving. Dus dat is allemaal, dan is alles een beetje anders. En deze gast, zei mijn ziel, de gast diabetes, die is gekomen en die brengt wat energie in beweging. Die zet wat dingen aan. En het is eigenlijk een gast die het liefst morgen alweer kwijt wil. Maar het is nog even een gast. En die gast die heeft een grote doos meegenomen. En in die doos daar zitten een heleboel cadeautjes. En elke dag kan je een cadeautje uitpakken van die gast, uit die doos. Je kan niet alles in één keer uitpakken, want je pakt iets uit. Dan moet je rondkijken in je huis, waar wil ik het kwijt, waar wil ik het neerzetten, waar past het. Misschien wil ik nog eens een keer verplaatsen. Dus het heeft wat tijd nodig voordat je een cadeautje echt hebt kunnen ontvangen en een plek hebt gegeven in je huis. En toen zei ik van, ja, oké, dat snap ik wel, I get it. En ze zei, nou ja, als de doos leeg is, dan gaat de gast weg. En dan gooien we de doos bij het oud papier. Oké. Dus uiteindelijk is de lelijke doos weg, waar al die pakjes in zitten. Het inpakpapier is weg, want die gaat die doos in. De gast gaat weg, want ja, dat is gast, die gaat altijd weg. En waar we mee overblijven zijn dus de cadeautjes die dan in huis staan. En dan krijg je een gevoel van, kreeg ik tenminste een avontuurlijk gevoel. Zo van, oh, een soort van Sinterklaas moment, kerstmoment. Van, oh jee, wat zal er morgen weer in het uit te pakken zijn, hè? En ja, de ene dag gaat dat beter dan de andere dag. Er zijn dagen dat ik enorm boos ben. En er zijn dagen dat ik heel verdrietig was. En ja, en soms zijn ook dagen geweest dat ik volkomen depressief raakte. En de cadeaus die ik al uitgepakt heb, was dus in de eerste instantie de kennis daarover. Weten dat dit soort dingen in het leven voorkomen en dat het een cadeau in zich draagt. Dat mijn ziel dit voor mij gecreëerd heeft. En dat er zoveel cadeaus... Het is niet één reden. Er zijn heel veel cadeaus zitten erin. Heel veel momenten van heling en transformatie en integratie. En had ik dat niet kunnen doen zonder diabetes? Ik voel de vraag bijna ergens liggen bij iemand. Ongetwijfeld. But we don't swing that way, zeg maar. Wij zijn niet zo opgevoed. Wij hebben als kinderen, mijn oma had diabetes, mijn moeder had diabetes. En die hielden het allemaal heel erg verborgen. En daardoor werd het natuurlijk heel interessant voor mij als kind. En ja, daar zit van alles aan vast. Daar zit een heel levenscyclus van twee mensen die in mijn leven dus heel belangrijk waren. En, ja, ik denk dat kinderen van nu het allemaal wel wat anders kunnen doen. Maar ik denk dat wij gewoon nog met een stukje historie zitten uit het verleden. Waar zijn we opgegroeid? Wat hebben we meegemaakt? Mijn dochter is natuurlijk zichzelf ook af gaan vragen van oké, maar ga ik het dan ook krijgen? Want als dat zo in de familie zit, dan kan ik dat natuurlijk ook krijgen. De oma van haar vader, Wessel dan, die heeft ook diabetes gehad. Dus ja, zo blijf je een beetje in dat zal dan misschien mij ook wel overkomen. Ik zei, nou weet je, ik ga dit oplossen, adem jij maar gewoon door, dan komt het wel goed, weet je. Dat zit wel in de lijn van de genen gaan dan ook wel veranderen. Ja, dus in die zin is dat het grootste cadeau geweest. De rust en de enorme compassie waarmee ik op den duur ben gaan ademen. Alleen maar compassie ademen. Gewoon domweg doorgaan. Niet denken van, oh, maar ik ben nu niet in staat om. Ja, maakt niet uit. Fake it till you make it. Dan doe je maar net alsof. En adem gewoon compassie in. Blijf compassie inademen. Vraag Kuan Yin erbij. Weet je wel, de goddess of compassion. Vraag voor mij op het Isis erbij. Niet die malote, maar de goddess Isis. Dus adem met haar. Adem met al die vrouwelijke, compassievolle energie die aangeboden wordt. Maria, als dat het voor je doet. Maar hoe dan ook, weet je. Dat zijn die vrouwelijke energieën. Die compassie, die... Voor alles compassie hebben. Ook voor diabetes, ook voor kanker, ook voor hoge bloeddruk, wat ik ook had. Ook voor cholesterol, wat te hoog was. Dus, en dan zeggen, oké, we will heal this. En ziel, toon me de weg. Toon mij hoe ik dit ga oplossen. Hoe ik dit met jou samen ga doen.
En, ja. Want dat vertelde je inderdaad ook op een gegeven moment aan mij. Dat je ziel had gezegd, ik ga natuurlijk niet een probleem creëren. Als ik niet tegelijkertijd de oplossing heb gecreëerd.
Ja.
En dat vond ik ook een hele mooie. Die kwam wel aan bij mij.
Ja, dat was inderdaad ook een heel mooi helder ding. Elk probleem wat er in je leven komt, daar is de oplossing al voor gecreëerd. Maar hoe bereid ben je om die oplossing in te ademen en toe te staan? Ook als de oplossing totaal niet lijkt op wat wij menselijk verwachten, wat heling zou moeten zijn.
Precies, dat is dat laatste. Luister daar goed naar, dat is heel belangrijk. Het laatste wat wij denken dat het zou moeten zijn. Want toen je net zei van ja, en soms heb ik ook, ben ik een paar dagen heel erg boos, dacht ik, ja, daar zit er ook al een geschenk.
Ja.
Dat zijn ook die delen die nu om we gezien willen worden.
Ja.
Waarvan ik ook gemerkt heb de laatste tijd dat er inderdaad dingen kwamen die had ik zo diep het struikgewas ingejaagd. Dat ik oprecht dacht, nou, dat heb ik allemaal geïntegreerd.
Ja,
en,
daar heb ik geen last meer.
Nee. Dus zelfs in ja. die, in, dat zijn natuurlijk niet de leukste dagen.
Nee.
Maar als je dan weer een stapje terug doet en je bent er doorheen bewogen en we hebben er doorheen geademd. Dan voel je ook weer, daar zit ook weer een geschenk.
Ja.
Maar inderdaad, en dat, daarom zei ik tegen jullie ook van luister daar goed naar. Want ik heb daar zelf soms wat moeite mee. Dat je hebt een bepaald idee van hoe heling dan zou moeten zijn.
Ja. Ja.
En dan is het heel belangrijk, denk ik, dat je, zoals jij gedaan hebt, toch weer steeds naar je ziel gaat. En zegt, nou, vertel maar.
Ja, wat moet ik doen?
Precies.
En wat, ook als ze zegt, je moet op dit moment niks doen, dan is dat het antwoord, zeg maar. Dat is waarschijnlijk nog het allermoeilijkste. Ja. Dat je zegt, we gaan alleen maar ademen, we gaan compassie inademen. En terwijl de mind bijna schreeuwt, dat is bijna een verslaving is dat. Van, maar we moeten wat doen, we moeten naar die en we moeten naar die. En goed voelen, moeten we daar echt heen? Of wil een aspect daarheen? En dan nog kan je zeggen, oké, ik ga daarheen, maar ik weet dat een van mijn aspecten daarheen wil.
Als je het bewust doet.
Ja
dan kun je best eens een dagje zeg, met aspect zeggen, tegen een aspect heb ik laatst ook gedaan. Nou, want jij wil ik wel even spelen.
Ja.
Tot ik dacht van, na 2,5 dagen, nu is het mooi geweest.
Ja, precies. Ja.
Maar dat is natuurlijk iets anders dan ongemerkt aspecten gaan belichamen.
Ja.
Wat je ook wel ziet, wat ik bij mezelf althans wel zie en om me heen ook wel eens zie. Waar jij iets minder last van hebt gehad in deze creatie.
Ja, dat was het belangrijkste dat mijn ziel ook tegen mij zei. Dit is geen ziekte, dit is een creatie. Dat is een verschil. En dat kan je eigenlijk alleen maar voelen. Dit is geen ziekte, ziekte is iets anders. Dit is een creatie. En dat geeft je weer, gaf mij in ieder geval weer mijn schepperskracht terug. En mijn eigen verantwoording terug. En ook mijn keuze voor het leven werd daarin ook geëerd. We gaan geen ziekte creëren om hier uit het leven te persen uiteindelijk. En dat is ook iets wat die arts zei. Ja, je hebt een levensverwachting van minder dan 10 jaar. Ik denk, nou, als ik 120 moest worden, dan valt het allemaal nog mee. Snap je? Ja. Maar ja, dat was ook een soort van de humor.
Je gaat 10 jaar van je levensverwachting afnemen. Ja. Niet dat je nu nog 10 jaar...
Nee, okay. Nee. Dan gaat van de totale levensverwachting gaat er 10 jaar af, zeg maar. Nou ja, wat is een mens zijn levensverwachting? Ja, weet je, dat is ook zo individueel voor iedereen.
Ja, dat zijn van die doktersuitspraken. Daarom denk ik dat het goed is om dat je het ook eens vertelt. Inderdaad, hoe doe je dat? Want die dokter is er ook om jou te ondersteunen op bepaalde manieren. Maar je moet niet in zijn verhalen meegaan.
Als ik erin meeging, dus als ik merkte dat ik bang werd, dan wist ik dus, oh, er zit er weer een. Zoals jij zei, ze zitten al met struikgewas naar je te loeren. Oh, er was er ineens één die dacht van, shit, en dan heb je hem gelijk in de gaten. Want dan denk ik, oh, hier springt er een op, hier word ik bang, hier word ik verdrietig. Oké. Even opletten, dat is dus een deel. Dat is dus een aspect. En misschien dat ik dat niet direct in die dokterskamer had. Maar wel als ik daarna thuis was, even in de rust en dan keek naar wat is er nu eigenlijk gebeurd. Welke delen zijn aangeraakt. Want mijn ziel maakte zich geen moment zorgen. Die zit niet op de voorste. Die lacht alleen maar. Ja, dan gaan we 10 jaar minder leven dan gepland. Oké.
Okay. Oh, really?
Oh, really? Ja, inderdaad. Oh, really? Oh, oké. Okay. Nou, dankjewel voor het delen. En, dus. Maar er is dan wel een aspect die bang wordt. Oh, oké, hebben we er weer één. En die sprong even op uit struikgewas. En die begon even te gillen. Nou, dan is die even duidelijk. Dan staan de spotlights erop. En dat is dus een moment dat zo'n deel kan worden geïntegreerd.
Ja, dat is het mooie.
Ja.
Dat is natuurlijk het mooie ook aan en waarom je het een creatie noemt. Geen aandoening of ziekte.
Ja.
En dan kan je ook inderdaad, hè, wat je in het begin zei, dat je toch ook even denkt, wat heb ik fout gedaan? En dat je in termen van schuld gaat denken. Maar dan kan je de verantwoordelijkheid nemen voor een creatie. Ja. Dan gaat het niet meer om oordeel en schuld.
Ja.
maar om jouw participatie.
Ja, precies.
Dat is het mooie.
Ja. Ja, en inderdaad ook. Kijk, ik heb natuurlijk van Garrett, daar hebben we natuurlijk heel lang naar kunnen kijken voordat hij uiteindelijk overleed. Hij overleed ook niet aan kanker. Hij overleed omdat hij besloot dat het goed was zo. Maar hij heeft wel heel lang heeft die kanker gehad. En dat heeft hij iedere keer weer opgelost. En een van de dingen die ik van hem geleerd heb is... jullie denken allemaal dat als je spiritueel bent, dat je dan nooit meer ziek kan worden. En daarna ging hij heel hard lachen. Ja. Dus, en dat was zo'n... Dat is zo'n mindboggle van... Zo, dan heb je niet meer te maken met je ziel, maar je hebt te maken met een spirituele mind die gecreëerd is en gekweekt is rondom allerlei regeltjes die vertellen... Nou, je mag zelfs niet meer verkouden worden. Of het moet een reiniging zijn. Nou, verkouden, ja, dat is verkoudheid. En hoe jij dat invult, zo vul je het in. En natuurlijk mag je kiezen om daar uit weg te lopen, dat terug te geven aan je ziel. En dat is alleen maar mooi. Hè? Dat is een stukje heling en transformatie. Maar de schuldvraag die daar iedere keer bij komt kijken van... Ja, ik heb het fout gedaan. Nou ben ik niet meer spiritueel. Tot aan dat mensen zelfs afstand nemen van hun ziel. En zeggen van, nou zie, ik ben helemaal geen God. Ik ben helemaal geen bezield mens. Want een bezield verlicht mens wordt nooit meer ziek. En ja, dat is zo niet waar. Dat is zo'n dikke leugen. Want je bent hier op aarde en weet je... Als je vroeger als kind, dan tekenden wij met krijt, tekende je zo'n hinkelbaantje op de grond. Karel 1, ja. Brak zijn been, Karel 2, enzovoort. Die deed allemaal vreemde dingen. En dan sprong je zo. Maar zo, dat kan je even doen. Dat is even leuk. Maar een paar minuten zou je toch wel moeten doorlopen. Je kan niet Karel 1 blijven spelen de rest van je leven. Je zou ook op de rest van de stoep moeten lopen. Niet alleen de vakken die je gekrijt hebt. En die er leuk uitzien. En waar nummertjes in staan. En met een leuk kleurtje versierd. Dat deden we vroeger. Op school of op straat. Maar dat kan niet meer. Je kan niet je hele leven blijven hinkelen. Want als je, wat Tobias al zei in de channels. Was, dan ben je gewoon... in disbalans. In het licht. Want het licht is dan je disbalans. Want je wil alleen maar leven in licht en liefde en bla bla bla. En dat is niet waar het leven over gaat. Je duisternis is je goddelijkheid. Daar zit je goddelijkheid in. En daar gingen natuurlijk heel veel mensen op steigeren. Want we gingen allemaal vechten tegen de duisternis. Met licht en liefde en kracht en energie sturen en bla bla bla. Maar je ziel laat je soms de meest duistere kanten van jezelf zien. En die zijn niet duister omdat ze slecht zijn. Maar jij hebt daar nooit het licht aan gestoken. En je ziel steekt daar wel het licht aan. Want die kan niet anders dan licht zijn. Dus die loopt daarin en zegt, oh kijk, hier leg ik ook nog een hoop rotzooi. Je kent allemaal wel de kast inschuiven als de visite komt. Maar het blijft toch in de kast liggen. En het is er nog steeds. Dus zullen we samen de kast opruimen. Zullen we samen de boel weer opschonen. En dat is dat zijn cadeaus die ik toch wel uit die momenten haal. En tegelijkertijd is het ook van... Want let it be done. Laat het ook klaar zijn. Weet je? Want niet vanuit schuldgevoel, niet vanuit, oh ik doe het fout. Maar wel van, ik ambieer ook een leven vol gezondheid, vitaliteit, activiteit. Dat vind ik fijn. Ik bedoel, iemand anders zit misschien graag 12 uur per dag op een stoel. Maar daar heb ik niet. Dat moest ik op den duur wel, omdat ik de energie niet meer had. Maar dat is niet mijn inborst, weet je. En een van de cadeaus die ik al ongeveer na 2-3 dagen voelde, was dit. Heel mijn, nou ja, alles kwam weer terug. Mijn vitaliteit. Ik, ik heb 10 jaar teruggepakt. In plaats van 10 jaar minder levensverwachting heb ik 10 jaar meer gezondheid teruggepakt. Hoe ik mij 10 jaar, nou ja, ik weet niet hoe ik me 10 jaar geleden voelde, maar qua leeftijd en qua vitaliteit is het is daar een enorme winst behaald. Ik ging, en toen moest ik het ook alleen nog durven. Durf ik te gaan wandelen en verder te lopen dan een paar honderd meter met de honden? Durf ik dat? En op dat moment, en daarom zou dat, iedereen deed mee aan de creatie, de mensen die om mij gaven, deden allemaal mee aan de creatie. Want Lisanne zei een paar met mijn dochter is dat, die zei van mam, we gaan even een stukje wel lopen met de honden. We gaan even een mooie plek opzoeken. Ja, gedaan. Dan gingen we lopen. Op een paar moment, waar zijn we eigenlijk en hoe komen we weer terug? Het was inmiddels 26 graden en het werd alleen maar warmer. Maar ik liep en ik liep. En die zal het uiteindelijk maar de GPS aangezet om weer een beetje in de richting van de auto te lopen. Maar door te verdwalen, door de weg kwijt te raken, ontdekte ik iets wat ik daarvoor niet durfde en zelfvertrouwen niet meer in had. Niet in mijn lijf. Dat mijn lichaam dat kon. En we hebben bijna 3 uur gewandeld. In de hitte, in de zon. Niet gepland. Honden liepen ook met de tong op de grond. Weet je, maar het was wel gelukt. En daarna heb ik alleen maar zitten juichen en hoera roepen van, ik kan weer wandelen, ik kan weer lopen, weet je wel. En dat waren cadeaus die terugkwamen naar mij. En ja, toen werd ik natuurlijk overenthousiast. Toen zei ik, oh ziel, we gaan fietsen. We hebben een heel stuk gefietst. En toen gaan we weer lopen. We gaan dit doen, we gaan dat doen. En ik wilde ook naar de sportschool. Omdat wanneer je spiermassa gaat creëren, dan kunnen je cellen weer makkelijker glucose op gaan nemen. Die openen zich daar weer voor. Nou, mijn ziel zei nu nog niet. Nog even wachten.
Toen begonnen de delen het weer even over te nemen.
Ja, de actieve Anita's die kwamen aanrennen en we gaan de marathon lopen. Wat ik ooit wel zou willen doen. En een aantal weken later toen zei mijn ziel zelf, en nu is het tijd om wel naar de sportschool te gaan. Nu gaan we dat doen. En dat klopt ook. Dat klopt ook, was goed. En het was ook fijn om te doen. Ja. Dus de hele vitaliteit en lekker bezig zijn in huis, in de tuin. Hè. Zeker een goede tijd voor nu. Ja, dat kwam helemaal terug.
Uiteindelijk blijft het toch op neerkomen dat luister je naar de aspecten of luister je naar je ziel.
Ja.
En het kan soms moeilijk zijn of moeilijk lijken. Maar als je dan naar je ziel blijft luisteren, steeds maar. En ook die aspecten komen natuurlijk uiteindelijk om geïntegreerd te worden.
Ja.
Dat is het mooie van, hè, ik hoor het om me heen, ik hoor het mezelf vaak zeggen, oh, die aspecten dit en die aspecten dat. En pas laatst realiseer ik me hoe mooi het eigenlijk is dat er weer dingen uit het struikgewas komen waarvan ik dacht dat ik ze 20 jaar geleden al opgelost had.
Ja.
Want dat geeft ook iets aan over mijn bewustzijn.
Ja.
En mijn bewustzijnsgroei.
Ja. Ja.
Dat het nu gezien wil worden, mag worden. Nou, dan zeur ik af en toe een dag en dan uiteindelijk integreren.
Ja. Maar dat is ook het mooie wat je vertelt. Omdat daar spreekt ook uit dat je geduld hebt om te wachten. Want de mind zal roepen, we moeten er vanaf.
Ja.
We moeten er het liefst morgen vanaf. Want het kan niet wachten. En die wil, voor mijn part, alle medicijnen wel inslikken om er vanaf te komen en weer terug te gaan naar het normale. En de reis met de ziel is nooit terug naar normaal. Nooit. Als je dat wil, moet je nu die opnames afzetten, nooit meer luisteren. En dan moet je gewoon terug naar normaal. En hoe het was en hoe het ging. En de reis met de ziel is een constante ontdekkingstocht in het veranderlijke. Waarbij de ziel de constante is en het onveranderlijke in jezelf. En dat is je anker. Maar de reis is altijd in verandering. Dat kan niet anders. Want anders noemen we het geen creatie, anders noemen we het geen transformatie. En zeker geen integratie, want integratie, dan integreer je eigenlijk alleen maar normaal. Om dan te lopen naar het nieuwe normaal, wat je dan daarna ook weer gaat integreren. Maar de continue verandering is de weg van de ziel. En niet van, ja, en ook niet altijd, waar we het nu eigenlijk over hebben, niet altijd het makkelijkste menselijk gezien. Maar het wordt wel steeds makkelijker.
Ja, ik voel en hoor bijna een paar mensen denken, verandering, daar hou ik helemaal niet van. En hoe vaak heb ik het zelf niet gezegd. Ik bemerk wel, en dat is zeker een van de dingen waarom ik met mijn liedje ook even reclame maakte voor de boerderij Up North, die de Yuma heeft gebracht, dat inderdaad, dat ik langzaam, maar zeker steeds meer ook geduld krijg. En daarin voel ik dan dat mijn vertrouwen groeiende is ook in mijn ziel.
Ja.
En dat het, ja, dat het mag af en toe even duren.
Ja.
Dat is niet hetzelfde als erin blijven hangen.
Nee. Nee, want weet je, de veranderingen die je ziel met je aangaat, dat zijn de adem voor adem veranderingen. En niet van, oh, nu komt een soort donderslag bij al de hemel, is alles anders. Het is een hele geleidelijke.
Dat is wat mijn mind altijd
wilde. Precies, ja. Ik vind dit niet meer leuk, Pop. Ja. En we moeten er vanaf. Maar je moet eigenlijk jezelf de tijd gunnen om, en zoals mijn ziel ook met dit verhaal van diabetes zei, van, geef jezelf nou eens 3 maanden. 3 maanden. En, ja, maar waarom 3 maanden? Jij kan toch met een vingerknip mij genezen. Geef jezelf nou eens 3 maanden. En, nou ja, dat bracht heel veel rust. Dat bracht heel veel geduld weer terug. Oké, 3 maanden. Nou, dat is voor mij best wel een onoverzichtelijke periode. Want er verandert inderdaad in mijn leven altijd heel veel. Dus ik kan je niet vertellen hoe ik me dan zal voelen en wie ik dan zal zijn. Maar, ja. En wat ik ook heel duidelijk voel, en wat mijn ziel nu ook zei, realiseer je ook dat ik ben een van de mensen die verandering belichaamt. En dat ook toont. Mensen die mij kennen van 2 jaar, 3 jaar, 4, 5 of 10 jaar terug zelfs, 15 jaar terug. Ja, die zouden mij nu bijna niet meer herkennen. Zeker mensen die ik, pas geleden kwam ik iemand tegen, nou, die wist bij God niet wie ik was. Maar daar heb ik toch heel veel tijd in mee besteed, met die persoon. Dus was niet zomaar een kennisje, zeg maar. En ja, dat is een, ja. Ik geloof ook inderdaad wel dat sommige mensen dan ook kunnen zeggen, dat voelde ik ook wel even voorbij komen. Van ja, maar jij weet dat allemaal. Jij doet dat gewoon. Jij bent daar zo goed in, zeg maar. Dat is natuurlijk een beetje een verhaal. Dat is dat daar kan iedereen goed in worden. Iedereen die de tijd en de focus en de commitment heeft om met de ziel samen te gaan leven en te gaan bewegen. En ja, iedereen kan dat. Ik bedoel, als ik dat kan, met alle flauwekul die ik heb meegemaakt in mijn leven, dan kan iedereen het. Weet je, dat. Ik ben afgeschreven door psychiaters en psychologen. Die zeiden, nou, jij, er gaat nooit meer wat worden in jouw leven. Weet je, en misschien zullen sommigen dat nu nog vinden. Maar, maar dat is voor mij in ieder geval niet waar gebleken. En, ik bedoel, als ik het kan, dan kan iedereen het, zeg maar.
You can tell by the way she talks that she's my girl. You can tell by the way she walks that she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chief. She's my girl, my super girl. And she'd say, it's okay, I got
got lost on the way, but I'm a supergirl. And supergirls don't cry. And then she'd say, it's all right, I got home late last night, 'cause I'm a supergirl, and supergirls just fly.
Zo, er is een hoop gedeelte eigenlijk heel erg van mij, hè? En natuurlijk ook wel wat van Paulus en zijn ervaringen met aspecten. Ik kan me ook zo voorstellen dat het wat teweeg heeft gebracht bij jezelf. En dat er misschien vragen zijn gerezen. Het is oké. Je hoeft niet alles op te pakken wat ik daarover verteld heb, wat ik daarover gezegd heb, wat Paulus en ik daar samen over gedeeld hebben. Het is van, zoek maar uit en kijk maar wat jij kan gebruiken in jouw leven en wat voor jou is en dan doe ik wat voor mij is. Paulus heeft ook al even gesproken over de you. De you staat voor Your Own Unity en dat is een groep mensen. Op dit moment zijn er 10 mensen, met mij erbij 11. Die eigenlijk heel erg committed zijn, dedicated, toegewijd is het Nederlandse woord, aan het leven met de eigen ziel. En toegewijd zijn aan het ontdekken wat het leven met de eigen ziel te bieden heeft. Maar ook de connectie met de ziel de leiding geven in dit leven. En iedereen loopt daarin een beetje zijn persoonlijke padje. Als we al nog moeten spreken van een padje. Want we zijn natuurlijk ook best wel op ontdekkingsreis. En daarbij is het natuurlijk heel mooi om elkaar te zien ontdekken. En degene die dat delen, die voegen ook werkelijk wat toe aan het geheel. Maar het blijft een reis, een journey die jij voor jezelf maakt. Alleen je wandelt niet alleen. Je bent niet de enige. Je kan nog eens een praatje onderweg maken met elkaar. En even samen aan de picknicktafel en even babbelen over wat er allemaal gebeurd is. Mijn rol daarin is duidelijk die van de facilitator. Ik sla iedereen gevraagd dan wel ongevraagd met allerlei helderheid en wijsheden om de oren. In een wat meer compassievolle benadering betekent dat ik mijn facilitatie ten dienste stel aan jou en jouw ziel. Omdat daar jouw grootste waarheid leeft in jouw ziel. En mijn waarheid en mijn ziel daar op dat moment volledig aan ten dienste staan. Je kan daar natuurlijk op mijn website nog het een en ander over lezen. Wij starten in You weer met een nieuwe instap. Dus mensen die zeggen, oh, dat lijkt me heel mooi, daar zou ik graag aan mee willen doen. Je kan alle informatie vinden op mijn website anitaboomvandoorn.nl. En je kan natuurlijk ook even een mailtje sturen of mij op Facebook benaderen. Er zijn vele wegen naar Anita inmiddels via de digitale snelweg. En als je het gevoel hebt, ja, dat wil ik, daar wil ik aan meedoen. Laat van je horen. Wij heten je van harte welkom in de groep die You heet. De 5e alweer, hè?
Ja.
5e, hij duurt een half jaar. Dus dat is te overzien. Na een half jaar kan je besluiten, vind ik niet leuk, ik stop. Of ik stop voor eventjes, dat gebeurt ook. En of ik vind dit zo leuk, ik ga hier voorlopig nog even mee door. Alles is aan jezelf. Maar desalniettemin hebben we natuurlijk ook een hele hoop stof doen opwaaien. Misschien bij jou, misschien ook helemaal niet, hè? Dat kan best zo zijn. Maar in ieder geval lijkt het oké om aan het einde van deze radioshow even de tijd te nemen om met elkaar te ademen en om al het stof weer een heel klein beetje naar de aarde te laten dalen. de voeten weer op de grond te krijgen. En vooral ook om weer die diepe connectie met de eigen ziel te bemerken, te voelen. En dat, zoals we hier ook doen in deze radioshow, het belangrijkste te laten zijn. Om, niet alleen omdat dat heel veel joy brengt, soms ook een uitdaging zoals je gehoord hebt, maar uiteindelijk ook heel veel joy, heel veel verrijking van het leven. Maar niet alleen dat, maar ook het feit dat dit is wat je altijd al hebt willen doen. Dit is waar je naar op zoek bent geweest. Dit is dat gevoel wat continu tegen je zegt, ja, dit wil ik. Het lijkt wel of je hele leven gedreven is naar dit ene punt waarop jij en je ziel samen proosten met een glas wijn of water of thee, wat je ook lekker vindt. En zeg, ja, dat hebben wij toch mooi gefixt. Wij hebben een heel leven gehad waarin wij elkaar continu hebben lopen zoeken. Jij wist wel waar ik was, maar ik wist soms niet waar jij was. Ik wist soms niet hoe ik contact met je moest maken en hoe ik dat contact ook kon houden. En dan ben ik heel eerlijk wanneer ik zeg dat het een verrijking is voor jezelf om daarbij een facilitator te vinden. Dat kan ik zijn, dat kan ook iemand anders zijn, die je helpt om dat contact bewuster te worden. Om je daarin te verdiepen. En om af en toe die rustmomenten in te bouwen. Samen te kijken naar delen die je eigenlijk een beetje dwars zitten. Die je moeilijk vindt om te zien of te integreren. Maar ook wanneer het leven even stroef loopt. Als het even niet loopt zoals je wil. Om weer wat compassie en helderheid toe te voegen. En je weer adem voor adem terug te brengen naar jouw ziel, het contact met haar. Dus misschien is het goed om eens een diepe ademhaling te nemen. En alleen maar te zakken. Alleen maar de adem te gebruiken om dieper te zakken in je lichaam. Te ontspannen. En helemaal terug te keren naar jouw kern. Naar jouw bron, daar waar het allemaal om draait. Jouw bron van herkomst. De oorsprong van jouw creatie, jouw ziel, jouw essentie. Dat wat zich niet zo laat verleiden door alle energetische drama's en dynamieken die soms heel heftig zijn. In jezelf, maar ook in de wereld om je heen. Dus even de tijd nemen om te zakken, te dalen in je fysieke lichaam als eerste, in jouw lichaam. En dan adem voor adem zak je dieper en dieper in dat stille deel van jou, in de rust, in de toegankelijkheid van jezelf. Dat wat nooit gesloten zal zijn voor jou. Nooit. Daar staat de deur altijd open. Ben je altijd welkom. Het maakt niet uit wat je zegt. Wat je doet. Wat je hebt gezegd. Wat je hebt gedaan. Je bent altijd welkom. Altijd welkom om binnen te lopen bij je ziel. Om met haar te zitten in de warmte. Bij het haardvuur. In je hart uit te storten. Haar alles te vertellen wat je dwars zit. Met haar te huilen, de tranen die je eigenlijk aan niemand wil laten zien. Met haar samen te kijken naar het vuur. Met haar samen te kijken in haar ogen. In die diepe ogen van compassie. De kracht. De balans. Die krachtige stilte. En soms is dat alles wat ze doet. Jou die krachtige stilte aanbieden om te luisteren. Te luisteren naar wat jij wil vertellen. Dat wat je misschien aan heel weinig of zelfs aan niemand wil vertellen. Misschien schaam je je voor dingen. Misschien vind je dingen moeilijk om te erkennen. Dat kan je allemaal aan haar vertellen. Adem voor adem luistert ze naar je. Houdt ze je vast. Vertelt ze je misschien in al haar gevoel. Het is oké. Vertel maar. Ik ben niet bang voor jouw menselijkheid. Ik ben niet bang voor jouw angst. Ik ben niet bang voor jouw twijfels. En je jaagt me niet weg met jouw boosheid. Integendeel, ik wil alles van je horen. Ik wil dat je alles met me deelt. Want als jij het durft te delen met mij, en we kijken er samen naar, vanuit ons licht, vanuit onze stilte, onze kracht, en vooral vanuit compassie, dan kan het ook helen en transformeren. Dan kan het ook veranderen. Maar alleen als jij mij durft toe te staan in jouw leven, in jouw verhalen, en alles met me deelt. Het is niet nodig om het met iedereen en alles te delen. Dat hoeft niet. Het mag wel, maar het hoeft niet. Als je het eerst maar met mij deelt. Want als je het eerst met mij deelt, dan halen we de verhalen er vanaf, we halen de drama's er vanaf en we blijven alleen nog maar kijken naar waarheid. Wat is de waarheid in jouw verhaal? Nu lijkt het een verhaal met heel veel dramatiek en huilen en boosheid, maar zo'n beetje na verloop van dagen wordt het een verhaal van helderheid en kracht. En ga jij ook herkennen waarin jouw eigen persoonlijke drama's, jouw cadeaus zitten, jouw waarheid en de compassie van je ziel. En dat is ware heling. Dat is een heling die veel verder gaat dan alleen maar een oppervlakkige verandering. Dit is een heling die zo in de diepte gaat van jouzelf, dat het jouw leven kan transformeren, kan veranderen. En dan adem voor adem kan je voelen hoe je op iedere stap gesteund wordt door jouw ziel, geliefd wordt door jouw ziel. En dat zij jou nooit alleen heeft gelaten. Dat het alleen mooi is en fijn is. Dat jij nu ook voelt en weet dat je nooit alleen bent.
Suns are glowing in the night. Everything is quiet except for all the voices in my head that say my name. So tonight I'm letting go, about to give. Surrender myself into the arms of a beautiful angel. I surrender myself to me. I surrender myself into the arms of a beautiful angel. I surrender myself to me. There is only one bridge left to take. My heart is almost free. Sai Baba by my side, and all he's telling me is you. So tonight I'm letting go, about to give. surrender myself into the arms of a beautiful angel. I surrender myself to me, to me. I surrender myself into the arms of a beautiful angel. I surrender myself to